Broeders en zusters, van de week gaf ik het thema op van de dienst. Lachen, een teken van vreugde. Ik wou het over de vreugdelach, werkelijke vreugdelach hebben. En dan krijg ik een mailtje terug dat er in deze gemeente droefheid is. Ja, wat moet je dan? Ik zat ermee. En toch meen ik, we gaan het woord openen wat het erover zeggen heeft. Allereerst Genesis 17, vers 16 tot en met 19, daar verschijnt God aan Abraham. Genesis 17, vers 16 tot 19. Daar lezen we al dus. Want ik zal haar, dat is Sarah, zegenen en u ook uit haar een zoon geven. Ja, ik zal haar zo zegenen dat zij tot volken zal worden. Er zullen koningen van volken uit haar voortkomen. Toen wierp Abraham zich met zijn gezicht ter aarde en lachte. Hij zei in zijn hart, zal bij een 100-jarige een kind geboren worden en zal Sarah die 90 jaar is baren. En Abraham zei tegen God, och, zou Ismaël voor uw aangezicht mogen leven? God zei, integendeel. Uw vrouw Sarah zal u een zoon baren en u moet hem de naam Isaac geven. Ik zal mijn verbond met hem maken tot een eeuwig verbond voor zijn nageslacht na hem. Dan gaan we naar Genesis 18, vers 9 tot en met 15. Want Abraham krijgt bezoek van de Heere met twee boden. Engelbode. Genesis 18, vers 9 tot 15. Dat lezen we al dus. Toen zeiden zij tegen hem, waar is Sarah, uw vrouw? Hij zei, zie, zij is in de tent. En hij zei, ik zal over een jaar zeker bij u terugkomen. En zie, dan zal Sarah, uw vrouw, een zoon hebben. Sarah hoorde dat bij de ingang van de tent die achter hen was. Nu waren Abraham en Sarah oud en op dagen gekomen. Het ging Sarah niet meer naar de wijze van de vrouwen. Daarom lachte Sarah in zichzelf. Zal ik nog liefdesgenot hebben nu ik oud geworden ben en ook mijn Heer oud is? En de Heere zei tegen Abraham, waarom heeft Sarah toch gelachen en gezegd, zou ik ook werkelijk baren nu ik oud geworden ben? Zou er iets voor de Heere te wonderlijk zijn? Op de vastgestelde tijd, over een jaar, zal ik bij u terugkomen en Sarah zal een zoon hebben. Maar Sarah ontkende het en zei, ik heb niet gelachen, want ze was bevreesd. Maar hij zei, u hebt wel gelachen. Dan gaan we naar Genesis 21, vers 1 tot en met 6. Want God doet wat hij beloofd heeft. Genesis 21, vers 1 tot en met 6. De Heere nu zag om naar Sarah zoals hij gezegd had. De Heere deed bij Sarah zoals hij gesproken had. Sarah werd zwanger en baarde Abraham een zoon in zijn ouderdom, op de vastgestelde tijd die God hem genoemd had. Abraham gaf zijn zoon die hem geboren was, die Sarah hem gebaard had, de naam Isaac. En Abraham besneed zijn zoon Isaac toen die 8 dagen oud was, zoals God hem bevolen had. Abraham was 100 jaar oud toen zijn zoon Isaac hem geboren werd. Sarah zei, God heeft mij doen lachen. Ieder die het hoort zal met mij meelachen. En dan gaan we naar Psalm 126. Kom. Vers 1 tot en met 3. Want er is uit Isaac en uit Sarah een groot volk voortgekomen. Psalm 126, vers 1 tot en met 3. Toen de Heere de gevangenen van Sion terug deed keren, waren wij als mensen die droomden. Toen werd onze mond vervuld met lachen en onze tong met gejuich. Toen zei men onder de heilige volken: de Heere heeft grote dingen bij hen gedaan. De Heere heeft grote dingen bij ons gedaan. Daarom zijn we verblijd. En tot slot een heel klein stukje uit Lucas 6, vers 21b. Zalig bent u die nu huilt, want u zult lachen. Lachen, een teken van vreugde. Pas hoorde ik iemand die zei tegen mij, ja, vroeger thuis, als wij als kinderen uitbundig lachten, ze zei mijn moeder of mijn oma, stil, stil. Dat past niet bij ons, want we zijn zondige mensen. Ja, lachen, het paste niet bij christenen. Is dat zo? Nou, daar wil ik eens met u over nadenken. De ouder van u kennen waarschijnlijk nog wel dominee Jacques van Dijk. En hem werd verweten dat hij in zijn dienst, als hij preekte, de gemeente nog wel eens aan het lachen bracht. En als commentaar reageerde hij daar prompt op en die zei, nou, moet ik ze dan wel laten slapen? En dominee Buskus, ook een bekende, die vond dat er alleen maar in de kerk eigenlijk gelachen mocht worden. Wel bijzonder. Meningen genoeg, zou ik zeggen. Maar er zijn ook spreekwoorden genoeg. Lach is gezond voor de ziel, onder andere. Of lach is het beste medicijn. Nu moeten we wel onderscheid maken, broeders en zusters, tussen lol hebben en lachen van vreugde. Lol heb je in de wereld en vaak daalt dat af naar een laag niveau. De vraag is dus, wie lacht er en waarom wordt er gelachen? Kijk, er is ook sprake van een spottende lach. Want als je Job 30 vers 1 leest, dan klaagt Job, in al zijn nood en zijn zorgen zijn er mensen rondom hem heen en die lachen spottend over de situatie waar hij zich in bevindt. En het deed hem pijn. Dat is de spottende lach. Diverse schriftgedeelten hebben we gelezen. Nou, laten we eens kijken wat de Bijbel nu zegt over lachen. Want daar kunnen we best veel van leren, denk ik. Het boek Genesis en de geschiedenis van Abraham. Nou, daar hebben we heel wat keren het woord lachen kwamen we tegen. Abraham lacht in het eerste gedeelte. Sarah lachte in ongeloof. Dat was het tweede gedeelte. En Sarah lacht uit dankbaarheid. Genesis 17. God verschijnt aan Abraham en hij belooft hem een zoon, dat Sarah die zal baren. En als reactie erop, dus dat hebben we gelezen, toen viel Abraham op zijn aangezicht en lachte. Nou, dat was een lach allereerst van Abraham van verwondering. Zal er dan wat toch gaan gebeuren? Maar broeders en zusters, daar komt de menselijke aard boven. Abraham heeft gelijk de oplossing voor God. Hij wil het zelf wel invullen, want hij vraagt, ach, laat Ismaël maar het zijn. Nee, zegt God, wat bij de mens onmogelijk is, is bij mij mogelijk. En hoe vaak zijn we zelf niet dat we met een oplossing, als er problemen zijn, bij een oplossing naar God toe gaan, dat God alleen nog maar even een stempel hoeft te zetten, goed zo. Nee, God houdt zich aan zijn woord. Want hij hoeft niet alleen maar even de goedkeuring aan ons te geven. En God bevestigt nogmaals zijn belofte, je zal een zoon krijgen, Isaac. Maar wat betekent Isaac? Wat betekent die naam? Die betekent, hij lacht. Dus moet je kijken hoe we in dat stukje wat we gelezen hebben, hoe vaak het woord lach komt en de naam van Isaac genoemd wordt en dat er staat weer, hij lacht. En hij is de volgende stamvader van de belofte en dat is heel belangrijk. Maar wat mij nou zo opvalt is, ik denk dat Abraham hier helemaal niet met Sarah over gesproken heeft namelijk. En dat blijkt uit het volgende hoofdstuk. Want Genesis 18, dan krijgt Abraham bezoek van de Heer in een menselijke gestalte met twee engelenboden. En Abraham is de gastheer. Hij ontvangt ze, er moet een maaltijd klaargemaakt worden. Sarah is druk bezig met de knechten. En die traveel, broeders en zusters, daar heeft onze schilder Rembrandt zo schitterende ets van gemaakt. Die moet je opzoeken, echt. Dus die moet je gewoon op je gemak gaan bekijken, want wat zie je dan? Dan zie je een groot huis. Dan zie je die drie gasten aan een tafel voor buiten. Abraham op zijn knieën erbij, die zit gewoon te luisteren, die neemt aan de maaltijd niet deel. En dan nou, achter die gasten zie je een huis en een deuropening en in de schaduw zie je Sarah staan. Maar op de achtergrond, dan verder buiten in de tuin, zie je een waterput en er staat een jongen water te putten. En dat is Ismaël. Nou, dat beeld, dat is schitterend, heeft Rembrandt zo mooi weergegeven. En dan heb je dat beeld en dan klinkt er ineens in die stilte, waar is Sarah uw vrouw? Nou, die gast, die kent Sarah bij naam. Maar dat is heel bijzonder, want in die cultuur was het heel ongewoon dat een gast zomaar daar een vrouw vroeg met de naam. Maar zo kent de Heer ons allebei naam. U, mij. Want hij zegt tegen Adam, waar ben je? Kaïn, waar is je broer? En zo zoekt de Heer ook vanmorgen misschien u die hier zomaar zit. Misschien zegt hij, zondag, kom naar mij toe, waar ben je? Ik heb het eeuwige leven voor je. Bekeer je tot mij. En misschien zijn we als kind van God in een periode gekomen van dat het wat stil is in ons leven. Wat keel naar de Heere toe. Dan zegt hij, kom, maak een nieuwe toewijding naar mij toe. Ik wil je het leven geven. En dan klinkt ineens daar die blijde boodschap, over een jaar zal Sarah een zoon hebben. Ja, Abraham wist het al, want God had het hem al beloofd. Maar Sarah hoorde dit in de deur achter, zo bij in de schaduw van de gasten. En zo lachte Sarah bij zichzelf in haar binnenste. Broeders en zusters, dat is een andere lach als van Abraham. Nu niet luidkeels van verwondering. Het is geen lach van vreugde, maar het is een spottende lach van ongeloof. En heel bijzonder is dat ze straks later in haar leven daar ook mee te maken krijgt als Ismaël een spottende lach heeft over Isaac. De lach van Sarah was een spottende lach van ongeloof. Maar dan krijgt het verhaal toch een ernstige wending, want Sarah dacht in die schaduw van die deuropening in dat huis uit het zicht te blijven. Maar dan zegt die gastheer, de Heer, waarom heeft Sarah gelachen? Hij vraagt aan Abraham om uitleg over het lachen van Sarah. Want het is een lachen met spot geweest. En spot, je moet niet spotten met wat de Heer gezegd heeft. Dan herhaalt de Heer nogmaals die belofte. Ook een Adam die die al eerder kreeg. Zou voor de Heer nou echt iets te wonderlijk zijn? Nee, broeders en zusters. Met een leugen om bestwil probeert Sarah zich uit de situatie te redden. Ze logen er net. Ik heb niet gelachen. En nu wordt het toch een ernstige zaak, want de waarheid moet boven water komen. Want ze vreesde de Heer, want die had het gezien, ondanks dat ze achter zijn rug stond. U lachte wel. Een verdere bestraffing blijft eigenlijk achterwege, maar Sarah wordt wel op haar plaats gezet. Dat is heel bijzonder. Het was een lachen in ongeloof. Maar dan Genesis 21. Na een jaar wordt dan de beloofde zoon geboren. En Abraham noemde de naam Isaac. Hij lacht. En we smeten hem op de 8e dag. Maar dan horen we dat getuigenis in vers 6 van Sarah. En Sarah zei: God heeft mij doen lachen. Ieder die het hoort zal met mij meelachen. Sarah's lachen is nu een lachen in geloof geworden, in verwondering. En niet meer in ongeloof. En alle, zegt ze, zullen meelachen met wat er met Sarah is gebeurd. Het onmogelijke is mogelijk geworden door Gods trouw en belofte. En dan komt het, wie Abraham zegent, dat staat al eerder in Genesis, zal gezegend worden. Door de God van Abraham. En dat is de God van Abraham, Isaac en Jacob. Dan Psalm 126, vers 2. Dat is eigenlijk wel wonderlijk, want toen werd onze mond vervuld met lachen en onze tong met gejuich. Toen zei men onder de heidene volken: de Heere heeft grote dingen bij hen gedaan. Dat gaat over de ballingen die terugkomen uit Babel. En optrekken naar Sion. Het volk Israël, broeders en zusters, heeft de eeuwen door zoveel meegemaakt. Ik ben van de week toevallig in Amsterdam in het Holocaust Museum geweest. Moet ik naartoe gaan. En daar staat er de mannen die de Joden in het land opzochten, Hollanders, hè, voor 7,5 euro. Of gulden, sorry. Konden ze krijgen als ze een Jood aanbrachten. Dat was het waard, meer niet. En dan zie je die foto's. Dat jongetje wat daar loopt, misschien hebben die foto gezien. Daar in Boegewald, dat hij bevrijd is. De lijken liggen daar. Zo loopt er zo'n klein jongetje als enige over. Dat volk heeft zo geleden. Alleen, ik moet het met droefheid in mijn hart zeggen. Het zal nog meer steeds veel lijden. En de wereld wordt klaargemaakt daarvoor. Maar die ballingen, die verlangen weer met vreugde naar Sion te gaan. Met dat ene grote doel om daar de feesten des Heren te vieren. En dat gaat gebeuren, broeders en zusters. Ik heb wel eens aangehaald wat Rabbi Rachman zei, misschien weet u het nog wel. In 1799 ging hij op reis naar Israël en toen zei hij: dit getuigenis, waar ik ga, waar ik sta, mijn oog is gericht op Sion. En het, zoals we gelezen hebben in vers 2 van Psalm 126, onze mond zal vervuld worden met lachen. Dat is de vreugdejubel die ze klinken daar in Jeruzalem. En de heidenvolken zien die grote dingen die de Heere met dit volk gedaan heeft. Maar dan komen we bij de bron van vreugde. De Heere. De Heere Christus is de bron van vreugde. En daarom zijn we verblijd. Ik weet niet of u wel eens een dienst hebt meegemaakt in een Joodse synagoge. Ik heb een paar meegemaakt, maar ik was ook een keer in Israël met mijn vrouw. We zagen op vrijdagavond mensen een deur ingaan en we dachten, ach, zo uit ons hotel, weet je wat, dat zou wel eens een synagoge kunnen zijn. We gaan naartoe, mijn vrouw een doek op en wij, en we komen er binnen, vrouw naar de vrouwenafdeling en ik zat tussen de man. Voordat ik het wist, ging de ark open met de toren rollen en er werd gedanst en gelachen en ik wist niet wat me overkwam. Maar het was een ervaring dat ik iets proefde van die vreugde. Jeremia beloofde ballingen weer die vreugde als ze zullen terugkeren. Omdat de Heer zich over dat, over dat volk zal ontfermen. Nou, dat is nou juist ook weer een zo schitterende belofte voor deze tijd, broeders en zusters. Als je alles ziet wat er op het journaal komt, ten aanzien van Israël ook, en wat er gezegd wordt, ja, dan ziet het er somber uit, dat zeg ik eerlijk. Maar hij laat dat volk nooit los. En die vreugde die gaat komen is voor alleen maar gegrond op de aanwezigheid van de Heer persoonlijk. Alleen nu komt dat, kent u hem ook persoonlijk in uw leven? Want we kunnen wel over het volk blijven praten, maar kent u de Heer persoonlijk? Heeft u wel eens gehoord van de paaslag? In de middeleeuwen, in de kerk, had je de paaslag als er wat gebeurde. Ik zal vertellen wat het was. Op de paasochtend hield de priester een preek en die maakte een grap, maar met de bedoeling om zo de dood die Christus had overwonnen uit te lachen. Nou, op zich is dat, zit er best wel iets in. Alleen, die priesters die gingen grappen vertellen op een lager niveau. Vreugde werd lol. En dat werd ook door de paus afgeschaft. Maar wel bijzonder, maar wij hebben 1 Korinthe 15 vers 57 en er staat, maar God zij dank die ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus, omdat Hij de dood heeft overwonnen. Ja, dood. Jullie hebben er in deze gemeente nu mee te maken. En dan Lucas. Hoofdstuk 6 vers 1. Zalig bent u die nu huilt, want u zult lachen. Kijk, broeders en zusters, kan in een gemeente heel veel, of in een mensenleven heel veel verdriet zijn. Ook gelovigen hebben daarmee te maken. We worden niet daarvan uitgezonderd. Er kan ziekte zijn, tegenspoed, het wegvallen van de geliefde. Nou, daar zitten we in. Maar toch mag een ieder de blijdschap van het evangelie die hij aangenomen heeft, daaruit leven. Dat is een blijdschap, dat is een zekerheid, dat is een innerlijke vreugde. Kijk, degene die vol zijn van de lol van deze wereld, die de blijdschap van het evangelie hebben afgewezen, die lachen uit zelfingenomenheid. Maar dan zegt de Heer Jezus ook in Lucas 6 vers 25, wee u die nu lacht, want u zult treuren en wenen. Dat is een lachen van zelfingenomenheid. Dat is een lachen van leedvermaak, wat de wereld overspoel je ermee. Ik zie dat zo in de Ergbijgen, zo bij al die praatprogramma's, dan wordt er zo geforceerd gelacht, iedereen wil zichzelf op de voorgrond zetten. Maar broeders en zusters, we hebben Psalm 2. En nou kom ik bij de kerk. Tot slot lacht God. Psalm 2 zegt, wie in de hemel woont, zal lachen. De Heere zal hem bespotten. God rekent af met al die valse lol, met al die mensen die de verzoening van zijn zoon hebben geminacht en hebben afgewezen. En ook met al die volkeren die Israël naar het leven staan. God rekent met hen af. Ze zullen bespot en geoordeeld worden. Die hoogmoed van die wereldleiders, wat ze zeggen over Israël, bedrijven ze de zee in. We willen het hele land, enzovoort, enzovoort. Al dat gedral, zo noem ik het maar. Er komt de dag dat God ze alle volkeren ter verantwoording roept. Wie lacht er en waarom wordt er gelachen? Zo begonnen we, broeders en zusters, als kinderen van de Vader, hebben werkelijk grond om te lachen. We mogen eenmaal die vreugde hebben als we onze Heer en Heiland zullen ontmoeten. Als Jezus Christus daar komt, als de Koning der Koningen. En dat Hij eindelijk de werkelijke vrede zal brengen. En dan is er de ware, ware blijdschap. Ja. Kent u die werkelijke vreugde? Dan zou ik zeggen, ken Hem in alle wegen. Want de Heer heeft grote dingen gedaan in u en in mijn leven. Dan is het werkelijke vreugde. Dan hebben we die vreugdelach. Ik eindig met een vers. O, welk een vreugde zal het wezen, daar al de wonderen te zien, van de heilige stad met straten van goud. Maar het heerlijkste is, daar zien wij Jezus.